Een hele goedemorgen. Volgens mij mag ik beginnen. Ik krijg een goedkeurend knikje. Ja. Goedemorgen, welkom in deze dienst. De mensen die hier aanwezig zijn. De kerk raakt er weer steeds voller en dat is heel mooi om te zien. Dat we ook weer fysiek samen kerk kunnen zijn. Maar natuurlijk ook van harte welkom de mensen die thuis meekijken. Hopelijk kunt u ook thuis deze dienst meemaken op een mooie manier. En wordt u erdoor gesterkt en opgebouwd. En voelt u toch iets van verbondenheid met wat hier in deze ruimte gebeurt.
We lezen in deze dienst uit het boek Handelingen. Het is de vijfde preek in een serie over het werk van de Heilige Geest. We gaan lezen uit Handelingen 6, vanaf vers 8. En dan lezen we tot vers 15. En daaraan gaan we verder bij hoofdstuk 7, vers 54. En dan lezen we door tot en met hoofdstuk 8, vers 4. We beginnen met het leven van Stefanus, een van degenen die aangesteld is, hebben we vorige week gezien, om zorg te dragen dat de dagelijkse maaltijden die geregeld werden, juist voor degenen die dat hartstikke nodig hadden, dat die ook doorgang zouden vinden. Dan staat er: Stefanus verrichtte dankzij Gods genade en kracht grote wonderen en tekenen onder het volk. Enkele leden van de synagoge van de vrijgelatenen, waartoe ook Joden uit Cyrene en Alexandrië behoorden, evenals Joden uit Cilicië en Azië, kwamen echter in verzet en begonnen met hem te redetwisten. Maar ze konden niet op tegen zijn wijsheid en tegen de Heilige Geest die hem bezielde. Daarop zetten ze anderen ertoe aan te verklaren dat ze hadden gehoord dat Stefanus Mozes en God had gelasterd. Ook het volk hitste ze op, evenals de oudsten en de schriftgeleerden. Ten slotte namen ze Stefanus gevangen en brachten hem voor het Sanhedrin. Ze lieten valse getuigen komen die verklaarden: deze man keert zich steeds weer tegen de tempel en de wet. Want wij hebben hem horen zeggen dat Jezus uit Nazareth de heilige plaats zal afbreken en de gebruiken die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Alle leden van het Sanhedrin vestigden hun blik op Stefanus en zagen dat zijn gezicht leek op dat van een engel. Dan houdt Stefanus een preek, zou je kunnen zeggen, waarin hij ingaat op heel de achtergrond van zijn getuigenis over de Heer Jezus vanuit het Oude Testament. En hij zegt aan het eind tegen de mensen die voor hem zitten: jullie weigeren daarom te geloven dat de Heer Jezus de Messias is, de redder die God beloofd heeft. En dan staat er: toen ze dit hoorden, ontstaken ze in woede en begonnen te knarsetanden. Maar vervuld van de Heilige Geest sloeg Stefanus zijn blik op naar de hemel en zag de luister van God en Jezus die aan Gods rechterhand stond. En hij zei: ik zie de hemel geopend en de mensenzoon die aan Gods rechterhand staat. Maar ze schreeuwden en tierden, hielden hun handen voor hun oren en stormden met z'n allen op hem af. Ze dreven hem de stad uit om hem te stenigen. De getuigen gaven hun mantel in bewaring bij een jonge man die Saulus heette. Terwijl Stefanus gestenigd werd, riep hij uit: Heer Jezus, ontvang mijn geest. Hij viel op zijn knieën en riep luidkeels: Heer, reken hun deze zonde niet aan. En na deze woorden stierf hij. Saulus keurde de moord op hem goed. Nog diezelfde dag brak er een hevige vervolging los tegen de gemeente in Jeruzalem, zodat alle die verspreid werden over Judea en Samaria, met uitzonderingen van de apostelen. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een luide dodenklacht over hem. Saulus probeerde de gemeente te vernietigen door mannen en vrouwen met geweld uit hun huizen te sleuren en hen te laten opsluiten in de gevangenis. Degenen die verdreven waren trokken rond en verkondigde het woord van God. Tot zover de schriftlezing. Nou, gemeente van onze Heer Jezus. Hier, deels in de kerk, verbonden met heel veel mensen die thuis of op een andere plek meekijken, misschien meeluisteren. Groeien gaat nooit zonder pijn, wordt wel gezegd. En dat weet eigenlijk iedereen wel, en dan kun je in de praktijk ook voortdurend zien. En dat zie je ook in het begin van het boek Handelingen. Waar de kerk groeit, op een explosieve manier. Een manier waar je zo'n jaloers van kan worden, kunt naar verlangen. Ja, je zou het maar meemaken dat zo sterk je ziet dat het aantal mensen dat geloof toeneemt. Maar het gaat ook niet zonder groeipijn. En de spanning voel je als het ware zelfs toenemen in die eerste hoofdstukken. Van buitenaf, hoe er omgegaan wordt met de gemeente en er tegenaan gekeken wordt. Van binnenuit, zagen we vorige week, ook onderling spanning. Maar in Handelingen 6, dan krijg je wel echt een hele heftige periode, moment. Als de eerste martelaar van de kerk in beeld komt. En ik realiseer me, als ik dat woord hardop zeg, vind het bijna vervelend om uit te spreken martelaar, omdat het tegenwoordig volgens mij een hele vervelende klank heeft gekregen. Het klinkt als mensen die bewust de dood zoeken voor hun eigen voordeel, denken ze, en ten koste van anderen. Maar dat is totaal niet aan de hand bij Stefanus. Hij wordt martelaar, hij sterft, omdat hij getuigt van de goedheid van God, zoals de Heere God het door de Heere Jezus heeft laten zien. En voordat het beschreven wordt, staat er iets, of eigenlijk midden in dat verhaal moet ik zeggen, wat ook aangeeft dat de situatie spannender wordt. Want er staat dat de mensen die geloofden in de Heere Jezus verdreven werden. Dus een groot deel vlucht, gaat op de vlucht. Maar de apostelen niet. En dat klinkt wel heel spannend, want die mensen die net tot geloof gekomen waren, die in Jeruzalem en omgeving woonden, die waren gewend om bij elkaar te komen in bijeenkomsten, waar de apostelen ook waren. Dat waren de mensen die hadden de Heer Jezus 3 jaar lang meegemaakt. Waren hem, wij zouden zeggen, getraind, voorbereid. Maar nu gaan ze weg, en hoe moet dat verder zonder de apostelen? Wat nu? En juist dan zie je dat getuigen datgene is waar God voor zorgt. Ook als de apostelen uit beeld zijn, in de zin dat ze niet zo letterlijk erbij zijn. Je ziet dat heel sterk in het leven van Stefanus, wat getuigen is allereerst. Eigenlijk dacht ik, je ziet alles terugkomen wat we in de afgelopen weken hebben gezegd, ontdekt hebben in die eerdere hoofdstukken. Alles draait allereerst om de grote daden van God. Dat is wat de apostelen vertelt, dat is ook wat Stefanus doet. Hij vertelt over God en hij laat het ook zien. Wat het ook oplevert. Wat mensen er ook van vinden. Stefanus getuigt ervan. En Stefanus is natuurlijk een uniek figuur. Er is er maar één zoals hem. In dit gedeelte dacht ik in het begin even, je zou ook over 3 personen kunnen hebben. Dat is heel uitgebreid, want het gaat hier over Stefanus, daar komt Filippus, daar komt Paulus. 3 belangrijke mensen. En bij al 3 zie je verschillende situaties. Maar Stefanus als eerste is uniek. En tegelijkertijd denk ik, als je goed naar Stefanus kijkt, dat God door hem heen juist heel veel laat zien wat voor elke gelovige in elke tijd een belofte is. Een belofte bijvoorbeeld van niet alleen maar dat getuigen de opdracht is, maar ook hoe God het mogelijk maakt. Want bij Stefanus zie je in het conflict wat ontstaat, dat er spanning ontstaat. Maar wat is nou het meest opvallende aan Stefanus? Dan staat er zijn wijsheid en het vervuld zijn met de Heilige Geest. Dus niet allereerst de talenten of gaven of andere dingen van Stefanus waardoor die indruk maakte, maar de wijsheid en de Heilige Geest. En dat zijn precies de 2 dingen die God beloofd heeft altijd te geven aan wie daarom vraagt. Wijsheid en de Heilige Geest. En het tweede wat verteld wordt hier, op een hele bijzondere manier is, dat terwijl de spanning oploopt en de mensen Stefanus zien, dan kijken ze naar hem en wat zien ze? Ze zien Stefanus' gezicht als het gezicht van een engel. Nou, als je bekend bent met de Bijbelse verhalen, denk je misschien ook meteen aan dat wat eigenlijk meteen in gedachten schoot. Dit klinkt zoals die geschiedenis van Mozes, de leider van het volk Israël, die op de berg was geweest bij God, met God gesproken had, en toen hij terugkwam, hij had het zelf niet eens door, straalde zijn gezicht als een soort weerspiegeling van de heerlijkheid van God. Dat de mensen moesten zeggen, Mozes, bedek je gezicht, want het is bijna niet om vol te houden. Nou, op een subtielere manier gebeurt dat hier bij Stefanus ook. God laat zien dat Stefanus dicht bij hem leeft. Stefanus weerspiegelt iets van de heerlijkheid van God. Er staat hier ook niet bij of Stefanus het zelf zag. Maar er zit een geweldige mooie belofte in. God laat hiermee als het ware wat uitvergroot. Zien wat hij belooft aan iedereen die in hem gelooft. Dat hij iets van zijn glorie, van zijn heerlijkheid zichtbaar laat worden door ons heen. Als we in hem geloven. Misschien heb je het door soms. Misschien niet eens. Maar anderen zullen er iets van zien. Er staat ook ergens van de leerlingen. Ze zagen dat ze met Jezus geweest waren. Een belofte van God. En het derde. Wat er gebeurd is. Als het, om het zo te zeggen, helemaal mis lijkt te gaan. Stefanus gedood gaat worden. Een moment dat je zou kunnen denken. Als je het van afstand bekijkt. God, waar bent u? Is de hemel gesloten? Laat de Heer Jezus dit echt gebeuren. Dat Stefanus, die hem zo trouw dient en die van zoveel betekenis is, dat hij gaat sterven. Dan krijgt Stefanus een visioen. Het is geen droom, maar hij ziet iets wat anderen niet zien. En hij ziet, zegt hij, dat de hemel open is en de Zoon des mensen, de Heer Jezus, staat aan de rechterhand van God. Dat is een hele bijzondere uitdrukking, want zoals in onze geloofsbelijdenis zeggen, staat er ook in de Bijbel dat de Heer Jezus, nadat hij naar de hemel is gegaan, is gaan zitten aan de rechterhand van God. Als uitdrukking van het feit dat zijn werk af is. Het is volbracht, alles is gedaan. Maar goed, als je alleen denkt aan zitten, dan zou je kunnen voorstellen dat dat alleen maar rust aangeeft. Maar op het moment dat die eerste martelaar gaat sterven, laat God zien aan Stefanus en Stefanus getuigt ervan, zegt de Heer Jezus, die leunt, om het zo te zeggen, niet achterover. Omdat zijn werk erop zit. Maar hij staat voor je in. Ook al lijkt het misschien alsof het helemaal gesloten is. De Heer Jezus staat voor je in. Met zijn leven. Zo getuigt Stefanus. Als je zo getuigt, wat kun je dan verwachten? Nou, dat zie je ook precies gebeuren in het leven van Stefanus. Allereerst volle belangstelling. Dus aandacht. Ook begrijpelijk. Er zijn door Stefanus heen kracht van God zichtbaar, wonderen. En Stefanus vertelt over de Heer Jezus. En je ziet in zijn leven wat het doet. En het roept belangstelling op. En bij heel veel mensen ook geloof. Door Stefanus heen komen mensen tot geloof. En tegelijkertijd, het botst ook. Niet iedereen is enthousiast. En dan zeg ik het nog heel voorzichtig. Dus Stefanus krijgt ook te maken met afwijzing. Met mensen die, je zou zeggen, het wel onder ogen moeten zien en niks tegen hem zouden kunnen hebben. Als je kijkt hoe dat hij leeft en wat hij doet en wat hij zegt. Maar toch. En als het niet lukt om hem ergens op te pakken. Dan zoeken ze wel valse getuigen die Stefanus proberen zwart te maken. Dus belangstelling, afwijzing. Maar ook moed. Ik denk dat iedereen die Handelingen 6 leest en over Stefanus leest, zich bijna als vanzelf afvraagt, wat zou ik doen? Net zo goed als dat je nog steeds in onze tijd, als je verhalen leest over de vervolgde kerk, je onwillekeurig afvraagt, zou ik dan blijven geloven? Nou, de Heer Jezus heeft gezegd, daar hoef je geen zorgen over te maken. Je mag erop vertrouwen dat als het nodig is, dat ik je zal helpen. Ik je de woorden geef zelfs om te spreken. En je ziet dat heel concreet dus bij Stefanus in die uitzonderlijke situatie gebeuren. Dat hij de moed krijgt om te blijven getuigen, zelfs als de dreiging toeneemt en als het hem uiteindelijk zelfs zijn leven kost. Een bijzondere moed waarmee hij ook steeds meer op de Heer Jezus begint te lijken. En opnieuw, je ziet in Stefanus als het ware in het groot wat God belooft aan iedereen die in hem gelooft. Want Stefanus krijgt ook iets van de gezindheid van de Heer Jezus. Die ook de moed had om te blijven getuigen wat er ook gebeurde. Maar dat wel combineerde met een enorme mildheid en vertrouwen. Het vertrouwen dat wat er ook gebeurde zie je bij Stefanus ook. Zijn leven veilig was in Gods handen. Misschien nog wel extra ook door dat visioen. Die wist, zelfs de dood kan me niet scheiden van de Heer Jezus. En daarom zegt hij, Zoals de Heer Jezus het zei toen hij ging sterven, in uw handen beveel ik mijn leven. Hij geeft het over aan God. Het is niet in handen van mensen, het is in handen van God. En tegelijkertijd bidt Stefanus, net zoals de Heer Jezus bad, reken hun deze zonde niet aan. Het is niet de verdienste van Stefanus. Het is niet per se horen bij een bepaald karakter. Maar het is wat God belooft. Het blijft natuurlijk spannend bij dit gedeelte waarom Stefanus zo wordt behandeld. Wat maakt nu zo'n grote woede los? Het gebeurt na Stefanus zijn preek. Waarin hij ingaat op alles wat God gedaan heeft. Door de loop van de geschiedenis. En waarmee God stap voor stap eigenlijk met zijn volk tot aan de komst van de Heer Jezus is gegaan. Stefanus maakt duidelijk wil zeggen tegen de mensen voor hem. En via de beschrijving nu komt het bij ons allemaal. Kijk maar naar alles wat God gezegd en gedaan heeft. Tot je bij de Heer Jezus bent. En dan, geloof het. Of, nou Stefanus zegt tegen die mensen die hun oren letterlijk dichtstoppen. Jullie staan de Heilige Geest tegen. Jullie werken zelf tegen. Ik denk dat het goed is om als je dat leest, gewoon eerlijk ook die vraag bij jezelf binnen te laten komen. Hoe sta ik erin? Laat ik de Heilige Geest werken? Of hou ik het tegen? Het is dus een gedeelte volop belofte. God verzekert als het ware vers voor vers. Kijk wat er gebeurt. Kijk wat ik geef. Ik doe wat ik beloofd heb. Ik geef het als je in mij gelooft. Dat je kunt getuigen. Met alles wat erbij hoort. Op jouw plek. In jouw leven. En waarom doet God dat? Omdat hij wil dat heel de wereld het weten zal. Hoe goed hij is. Hoe groot en hoe mooi de redding is die de Heer Jezus verdiend heeft. Waardoor Stefanus het van de allergrootste waarde vond. Zelfs als het hem zijn leven kostte. En daarom vraagt God het ook aan ons. Aan u en jou en aan mij. Wat doe je? Hou je het op afstand? Duw je het weg? Of laat je het dichtbij komen? Laat je het je raken? Dat God, de Allerhoogste, de Schepper van hemel en aarde, jouw redder wil zijn. Je verzekert dat hij je lief heeft. En die God die zou ons allemaal kunnen passeren. Om die liefde duidelijk zichtbaar te laten worden. Maar die God zegt, ik wil het zichtbaar laten worden door jullie. Mijn preek was af, dacht ik. Hoewel, dat is hij pas als hij gehouden is, zeggen ze wel. Ik zat in de auto hier naartoe. Ik startte de auto, de radio stond aan. En ik hoorde een liedje. Ik dacht even U2. Het was Bono, dus wat dat betreft klopt het. Maar het is een nummer van Martin Garrix. We are the people, hoorde ik. En ik ken het liedje wel gewoon op de klank af. Maar zocht het even op. Zomaar één couplet eruit. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of lovers never seen before. We are the people we've been waiting for. Wij zijn de mensen waarop we gewacht hebben. Die vanuit de ruïnes van haat en oorlog. Een leger van liefhebbers zijn. Zoals er nooit gezien is. Wij zijn de mensen waar we op gewacht hebben. Ik weet niet precies hoe geïnspireerd het liedje is vanuit de Bijbel. Maar ik dacht toen ik het hoorde, dit is ook wat God vertelt. Het gaat in het getuigen over hem. Maar het gaat er ook over dat God zegt, dat wat ik je geven wil, dat maakt jou tot iemand waar mensen op wachten. Mensen die vol liefde niet de haat laten regeren, niet zichzelf centraal stellen, maar er zijn voor anderen. Stefanus liet het zien. Hoewel het aan alle kanten op bleek dat mensen niet op hem zaten te wachten. En ja, er waren mensen die niet op hem zaten te wachten. Was tegelijkertijd Stefanus zo iemand waar de wereld op wacht. Die van God kreeg wat hij nodig had om iemand te zijn. Waar anderen op wachten. Wees zo iemand. Laten we samen die mensen zijn. Door de kracht van de Heilige Geest. Amen.